En in verband daarmee hebben we al even gelezen Deuteronomie 24 vers 1. En daar ga ik nu naar terug. Want dan zullen we eens verder lezen wat er staat. Er staat namelijk in vers 2. Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijn, er zal heen gaan en een andere man worden, of een andere man ter vrouw worden. En deze laatste man haar gehaat en haar een scheidbrief geschreven en in haar hand gegeven en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft zal gestorven zijn, zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan haar niet mogen wedernemen. Als ik het iets vlugger zeg, en op een andere plaats staat het vlugger, maar dat zullen we straks wel lezen. Als ik het iets vlugger zeg, is het dus zo dat als een man zijn vrouw niet begenadigt, dat hij haar dan moet wegzenden met die scheidbrief in haar hand. En het komt erop neer dat hij haar daarna niet meer mag terugnemen. Tweede woord staat wel tussen in vers 2 en 3. Maar dat sla ik nu gemakshalve even over. Want de hoofdgedachte is dat de man zendt zijn vrouw weg vanwege de hardheid zijns harten. Dat wil zeggen, hij vergeeft haar niet of niet meer. En hij stuurt haar weg. En dan staat er in vers 4. Zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan haar niet mogen wedernemen. Dat zij hem ter vrouwe zei nadat ze is verontreinigd geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. De gedachte is dat die man zijn vrouw niet mag terugnemen als ze inmiddels van een ander geworden is. En het punt is dat deze scheiding plaatsvindt op grond van dat de man iets schandelijks aan zijn vrouw heeft gevonden. En in de praktijk betekent dat dat zij eens anderen geworden is. Of, kort en goed, echtscheiding is alleen op grond van overspel of naar aanleiding van overspel. En bij overspel wordt zij van een andere man. En dat betekent dus dat als die man haar wegzendt, dat hij haar niet meer terug mag nemen. Zo staat het er in vers 4. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren, staat er. Het eigenaardige is dat het woord gruwel normaal gebruikt wordt voor afgoderij. Dat is de normale gedachte in de schrift. En zo is het, want hier wordt niet alleen geregeld de samenleving tussen man en vrouw binnen het Jodendom, maar hier wordt geregeld het huwelijk tussen de Heer en Israël. En daar gaat het om. En als die vrouw, namelijk Israël, zich afgeeft met andere goden, die dient en die in haar midden opneemt, wel, dan is het een gruwel voor de Heer om dan die vrouw weer terug te nemen. Hij heeft haar weggestuurd, heeft definitief een eind gemaakt en hij begint niet nogmaals. Dus geen herstel van het huwelijk. Ik hoop dat u dat goed begrijpt, want er zijn allerlei goedbedoelende mensen vandaag aan de dag die menen de wet te moeten hanteren en te zeggen dat een gelovige niet mag echtscheiden. En in de praktijk betekent dat ze bedoelen dat als het toch gebeurd is, dat het dan het beste is dat het huwelijk alsnog hersteld wordt. En het eigenaardige is dat juist dat uitdrukkelijk in de wet verboden wordt, terwijl echtscheiding op zichzelf in de wet juist niet verboden wordt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is een wat moeilijke zaak, omdat het ons of helemaal niet kan schelen, of wij zijn er zelf persoonlijk emotioneel bij betrokken. Dus het blijft altijd problematisch. Sommigen willen er gewoon helemaal niet over horen, want het maakt ze niks uit. En anderen zijn er zodanig bij betrokken dat ze er niet onbevooroordeeld over kunnen spreken of denken. En dat is problematisch. Daarom hoop ik dat u uw best doet om u deze gedachte eigen te maken. Dat het de algemene waarheid is dat een huwelijk is voor altijd en dat een huwelijk dus niet verbroken mag worden. Maar in geval van overspel is sprake van breuk van de belofte, van de trouwbelofte en dus van het huwelijk zelf. Dat wil niet zeggen dat daarmee het huwelijk ook ontbonden moet worden. Want als men bereid is elkaar te vergeven, want ik praat nou even niet alleen van de kant van de man, maar ook van de kant van de vrouw uiteraard. Als men bereid is elkaar te vergeven, hoeft dat nog niet eens een probleem te zijn. Nou ja, het zou het kunnen zijn, maar het hoeft het niet te zijn. Want zo staat het hier nou eenmaal. Maar als men besluit om deze ontrouw ook inderdaad wettelijk te bekrachtigen en over te gaan tot scheiding, dan is het dus duidelijk zo dat zo'n huwelijk volgens de wet niet hersteld mag worden. Dan heb ik nog het laatste woord niet gezegd. Maar wat de wet betreft is daarmee wel het laatste woord gezegd. Want volgens de wet kan dat absoluut niet. Afgezien van dat ik het ook persoonlijk, maar dat interesseert u waarschijnlijk helemaal niet, maar dat ik het ook persoonlijk bijzonder onverstandig zou vinden. Ja, u zegt het is nobel om te proberen opnieuw te beginnen. Ik vind het knap onverstandig. Maar dat is een persoonlijke mening. Ik verbied het u niet en ik wil ook niet zeggen dat wij dat niet mogen, want begrijpt u me goed, wij zijn niet onder de wet. Maar als men dan meent zo nodig de wet te moeten hanteren, dan zou men het goed moeten doen en echtscheiding inderdaad toestaan en dus ook degene die gescheiden zijn de vrijheid geven om opnieuw te trouwen met een ander, wel te verstaan, want dat mag allemaal volgens de wet, dat is ook de enige zin van de ontbinding van een huwelijk, want waarom zou anders een huwelijk officieel ontbonden worden? Toch alleen maar opdat men vrij zou zijn, zodat men zich zou kunnen verbinden met een ander, anders heeft het geen enkele zin. Dat is echt waar, dat is de enige zin van een officiële ontbinding van het huwelijk. Anders kan men net zo goed uit elkaar gaan en de huwelijksovereenkomst gewoon intact laten. Daar hoeft men niet tot scheiding over te gaan. Als men met elkaar eens kan worden, kan men gewoon uit elkaar gaan en doen en laten waar men zin in heeft, als men het wil. He? Maar een officiële scheiding heeft tot doel dat men ook officieel met een ander zou kunnen trouwen. Dat is de bedoeling. En daarom wordt die scheiding in de Bijbel geregeld, opdat lui die aan elkaar niet trouw kunnen zijn, ook niet gedwongen worden om te doen alsof. Want als de Bijbel ergens een hekel aan heeft, is het een huichelaars. En anders moet u de evangelie nog maar eens doorlezen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dan komt u dat vanzelf wel tegen. Nou, wat hier dus staat is dat het een gruwel is dat zo'n eenmaal ontbonden huwelijk, op grond van overspel en op grond van gebrek aan vergevensgezindheid dus, dat eenmaal zo'n ontbonden huwelijk weer hersteld wordt, opnieuw gesloten wordt, want dat is een gruwel, dat is afgoderij dus eigenlijk, voor het aangezicht des Heren. En dat komt omdat de Heer dat zelf nooit zou doen, het is voor hem ondenkbaar. En dat betekent dus ook dat nadat Israël tot hoererij was vervallen, hetgeen dus al vrij vroeg was, en nadat vervolgens de Heer haar geen genade meer bewees, hij heeft dat heel lang gedaan, maar op een gegeven moment deed hij het niet meer. En dat betekent dat het huwelijk ontbonden werd en dat dus een eind kwam ook aan de bedeling van de wet en het zal dus ook nooit meer hersteld worden. Er komt niet opnieuw een bedeling van de wet. Ook als ooit een huwelijk gesloten zou worden, want ik heb het laatste woord nog niet gezegd. Als ooit een huwelijk gesloten zal worden tussen de Heer en Israël, kan dat nooit zijn in overeenstemming met de wet. En dus krijgen we niet opnieuw een situatie waarin Israël onder de wet zou komen te leven. Dat is een onmogelijke zaak. Het is niet een herstel van het oude. En verder hebben we het er zo meteen nog over. Maar ik hoop dat u dit goed leest. En er staat nog trouwens iets achter. Dat is heel belangrijk. Er staat namelijk achter in vers 4. Alzo zult gij het land niet doen zondigen. En wij zouden zeggen, er had moeten staan. Alzo zult gij een man of vrouw niet doen zondigen. Maar er staat het land. Alzo zult gij het land niet doen zondigen. Want dat komt omdat deze wet niet primair spreekt over de individuele man en vrouw, maar de wet spreekt over de verhouding tussen de Heer en dit Israël, dit land Israël, deze natie. Dat zal men zo niet doen zondigen. En ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb, maar ik wil het wel uitleggen. Waar we hiermee te maken hebben, is met een situatie waarbij Israël eerst gescheiden is van de Heer. De Heer heeft Israël gewoon weggestuurd. Waarna alsnog diezelfde vrouw terugkeert in dat land. Daarom wordt ook speciaal het land genoemd. Alzo zult gij het land niet doen zonder. Als namelijk de vrouw terugkeert tot diezelfde man, komt ze weer in zijn huis en dus in zijn land. Ik heb er niet voor niks de vorige keer uitgebreid bij stilgestaan dat dat land de echtelijke woning is. Maar als die vrouw daarin terugkeert, is dat een gruwel voor het aangezicht des Heeren. Ja, en zeg niet dat het ondenkbaar is, want het is helemaal niet ondenkbaar. Want wat er gebeurt is inderdaad ook dat de toorn Gods, de toorn des Heren ontsteken zal over die vrouw die zich weer bevindt in zijn huis. En ze zal vallen onder die toorn van God. Kortom, ik spreek nu over de grote verdrukking. En daar hebben we het nog over in verband met de zesde bedeling. Maar daar slaat het wel degelijk op. Alzo zult gij het land niet doen zondigen. Want het gaat om een situatie niet in de eerste plaats tussen man en vrouw. Jood of geen Jood, doet er niet toe. Maar het spreekt over de situatie van de Heer en Israël. Alzo zult gij het land niet doen zondigen dat u de Heere uw God ten erve geeft. Waarna nog enige interessante wetten volgen, maar die zijn nou eenmaal ons onderwerp vanavond niet. Dus ik kan het er niet over hebben. En daarom ga ik nu door naar Jeremia 3. Dan komen we bij de grote profeten terecht. Jeremia 3. Vers 14 daaruit hebben wij al eens aangehaald. Omdat daar de Heer zegt tot Israël: want ik heb u getrouwd. Daar was dus sprake van een huwelijkssluiting, ooit. Maar nou beginnen we in vers 1 te lezen. Dat is wat moeilijk te maken. Want in vers 1 staat: men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem. En zij gaat van hem dus. Hè? Zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem. En wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? En dan vervolgens, zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? En dat is precies wat we zojuist lazen in Deuteronomium 24. Dat als zoiets gebeurt, wordt daardoor het land verontreinigd. Het is een gruwel voor de Heer en het is zonde voor het land. Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Waarna de Heer zegt, gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Dat is een heel oud woord, boeleerders, betekent gewoon minnaar. Dat is een net woord. Minder net woord is hoerenloper. Want dat is het eigenlijk, maar dat durft nooit iemand te zeggen, maar ik wel. Dat is het, hè. Een minnaar, dat klinkt zo romantisch, maar dat was het niet. Het was gruwelijk. Dus gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Dus als je nou iets lelijks wil zeggen met een mooi woord, dan gebruik je dit woord voortaan. U loopt alleen het risico dat niemand het begrijpt. Maar dat is meestal met nette woorden zo. Die begrijpt niemand. Nou goed, gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. En is dat nou geen probleem? Dat de Heer zegt, gij hebt met veel boeleerders gehoereerd. Dat wil zeggen, die vrouw, dat is Israël uiteraard, ook uit dit vers blijkt dat het ging om een huwelijksverhouding tussen de Heer en Israël. Wel, die vrouw is geworden eens anderen mans. En dan zeggen we het netjes. He, eens anderen mans, alsof het er maar één was. Maar het waren er veel meer, uiteraard. En nou staat er, gij hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij. Zij is dus van een andere mannen zelfs geworden. En nou zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. En het wordt gezegd nadat eerst de wet is aangehaald, waarin staat dat dat niet kan. Zie? Ja, het stelt ons voor het probleem. En wij worden verondersteld het antwoord te geven. Zegt de wet dat niet? En de Heer zegt hier nochtans weder tot mij. Handelt de Heer dan in strijd met de wet? Dat is een moeilijke, hè? Dat kan natuurlijk niet. Het is zijn wet. De Heer handelt niet in strijd met de wet. Het antwoord op dit probleem is vrij eenvoudig. Hoewel we het er eigenlijk nog over moeten hebben. Maar het antwoord op dit probleem is dat als straks sprake is van dat Israël zich bekeert tot de Heere en dat de vrouw dus terugkeert tot de man. En als dus sprake is van het sluiten van een nieuw huwelijk, want dat komt ervan, daar zullen we het nog over hebben. Dan is dat niet op grond van het oude verbond, niet op grond van de wet, maar op grond van het nieuwe verbond. Het oude verbond is namelijk dit oude huwelijk. Ja, ja, daar kom ik nog op. Hè. Dat is Romeinen 7, ja. Dat is Romeinen 7. Dus ik zal straks uitgebreider uitleggen, maar hier zitten we al voor met het probleem. Eerst wordt gezegd, mag niet, en dan zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. Hoe kan dat? Wel, dat kan onder een situatie, in een situatie waarbij niet meer sprake is van de bedeling van de wet. Want in de bedeling van de wet kan dat niet. Zolang men onder de wet is, kan de vrouw niet terugkeren tot deze man. Maar deze vrouw kan wel terugkeren tot die man, namelijk omdat ze op een gegeven moment niet meer onder de wet is. Zij nog hij. Vrouw nog man zijn onder de wet dan. En daarom spreken we hier niet over het oude verbond, maar over het nieuwe verbond. En daar kom ik natuurlijk nog uitgebreid op terug, want ik zei al, het verhaal is nog niet af. We spreken wel over scheiding, maar het is nog niet af. Dus als u daar straks niet goed opgelet hebt en gedacht hebt dat ik zei dat als je eenmaal gescheiden bent, dat je niet mag hertrouwen met dezelfde tegenpartij, ben ik geneigd te zeggen. Dan hebt u het mis. Dat heb ik niet gezegd. Integendeel, de Heer zelf doet dat namelijk. Maar niet onder de wet. En daar gaat het maar om. Onder een andere situatie en dus ook onder andere voorwaarden. Daar moet ik nog wat bij vertellen. Ik zeg, het is onder het nieuwe verbond als er het nieuwe van een huwelijk sprake is. Maar vergis u niet, dat is niet alleen onder een nieuw verbond, maar zelfs in een nieuwe schepping. Zodat ik er blij blijf dat een herstel van een eenmaal ontbonden huwelijk in een oude schepping zinloos is. Dat lijkt mij tenminste. Dat laat ik het maar behouden. En ik dacht dat ik dan aardig aansloot bij wat er dan in de wet staat. Het is een feitelijk ondenkbare aangelegenheid. En toch zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. Maar zoiets is net zo moeilijk als dat een zondaar met God verzoend wordt. Dat is net zo moeilijk, dat kan namelijk niet. God moet namelijk de zondaar straffen. Maar dan blijkt dat God een eind maakt aan het oude verbond en een nieuw verbond tot stand brengt. En hij maakt dus een eind aan de oude schepping en richt een nieuwe schepping op waarin dat wel kan. En dan komen we terecht bij het loflied van Paulus. O wijsheid en rijkdom. Nou kan ik het niet meer zeggen. Ik ben al te lang aan het woord vandaag. Maar in ieder geval, hij spreekt over de wijsheid van God. En hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen enzovoort. Dat God dat voor elkaar krijgt. Dat wat feitelijk onmogelijk is, dat hij toch doet. Dat wat der wet onmogelijk is, dat blijkt toch te kunnen. Zie. En er zijn heel wat dingen in de Bijbel die volgens de wet niet kunnen, maar die de Heer toch doet. Alleen gelovigen die onder de wet leven, die zeggen het mag niet voor de wet, dus gebeurt het niet. Zie? Ja. Dan zijn ze nog roomser dan de paus zelf, zou ik willen zeggen. Dan zijn ze nog wettischer dan God zelf. Want God maakt tenminste een einde aan een wet die niemand kan dragen. En God maakt ook een eind aan een huwelijk. Wat voor beide partijen trouwens onverdraagbaar blijkt te zijn. Want dat is wat er gebeurd is. Maar laat ik hier maar eens even verder lezen. Want dit was dan vers 1. Nou, de rest durf ik niet hardop voor te lezen eigenlijk. Maar goed, laat ik dan aanhalen vers 6. Waar staat... Voorts zeide de Heere tot mij in de dagen van koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? En die afgekeerde Israël is een vrouw die zich afkeert. En hier is de naam Israël van toepassing op de 10 stammen van Israël. Niet op heel Israël, maar op het 10 stammenrijk. Dat blijkt, want later wordt er gesproken over Juda en dat is dan het 2 stammenrijk. Het is een volstrekt Bijbelse... woordgebruik. Maar ik moet het er even bij zeggen. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat ze zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Want de man, haar man, wou haar genade bewijzen. Maar zij bekeerde zich niet. Zie. En dan staat er, dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. Nou blijkt Juda een vrouw te zijn dus, hè? Haar zuster Juda. Het gaat om een tweestammenrijk nu. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel gedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Waarmee dan gezegd is dat het tienstammenrijk hoereerde en... De Heer wilde haar genade bewijzen, maar Israël bekeerde zich niet. En dus zond hij haar weg met de scheidbrief. Dat wil zeggen, de 10 stammen zijn gescheiden van Jehovah. Het huwelijk dus tussen de Heer en de 10 stammen is geëindigd met een scheiding. Dus als ik zeg dat het huwelijk van de Heer eindigde in een scheiding, dan heb ik niks te veel gezegd, dat staat hier. En daarna wordt er gesproken over die andere vrouw, dat is dan de andere helft, dat is dan Juda. En die hoereerde zelf ook, die had dat alles gezien en hoereerde zelf ook. En dan staat er dat zij het land ontheiligde en ze dreef overspel met steen en hout, dat wil zeggen afgoden dus. Van Juda wordt dan niet gezegd dat zij weggezonden is met een scheidbrief. We lezen nog wel in vers 14. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, 1 uit de stad en 2 uit uw geslacht en zal u brengen te Sion. Er wordt dus toch gesproken over een toekomstig herstel, maar daar zouden we nog het een en ander over zeggen. Maar het gaat erom dat in ieder geval van de 10 stammen gezegd wordt dat het met een scheidbrief is weggezonden. Zodat ik niks te veel zeg als het huwelijk tussen de Heer en Israël eindigde in een scheidbrief, ook al is het dan beperkt tot de 10 stammen. Maar het gaat maar om het principe. Er is namelijk een speciale reden waarom dat huwelijk van met Juda, met de 2 stammen, niet zo eindigde. En welke reden zou dat nou zijn? Waarom werd Juda niet weggestuurd? Ja, precies, daar moest nog een zoon uitgeboren worden. Een kind dus uitgeboren worden, namelijk de Heer Jezus. En dat is gebeurd. Kijk, wat gebeurt is dit, dat Israël, de 10 stammen, zijn weggezonden in Assyrische ballingschap. Kortom, ze zijn het land uitgestuurd en dat was het dan. En ze zijn uit die ballingschap nooit weer teruggekeerd. En dat is al lang geleden, want het was in 722 of zoiets voor onze jaartelling. Dus dat is al ruim meer dan 2500 jaar geleden. Dat die scheiding werd uitgesproken. Later in 606 voor onze jaartelling, of beter nog in 598 voor onze jaartelling, begon de zogenaamde Babylonische ballingschap. Waarin de 2 stammen die nog over waren, Juda dus en Benjamin, maar gewoon genoemd Juda en dus Joden genoemd. De 2 stammen werden toen weggevoerd in Babylonische ballingschap. En zij zijn daaruit wel teruggekeerd, althans voor een deel. Ook niet alles, maar een deel is daaruit teruggekeerd. En dat betekent dat officieel zijn zij teruggekeerd. Maar wanneer we gaan praten over de leden van het volk, moeten we zeggen dat slechts een minderheid is teruggekeerd en dat een meerderheid in de verstrooiing is gebleven. Want zo was het zelfs in de dagen van de Heer Jezus en in de dagen van Handelingen bijvoorbeeld. Want daar zien we het verschijnsel dat de in verstrooiing levende Joden op de Pinksterdag bijeengekomen waren te Jeruzalem. En daar de discipelen hoorden spreken in hun eigen taal. Dat wil zeggen de taal die ze thuis spraken. En dat bleek dan overal waar ook ter wereld te zijn. Want de Joden zijn altijd verstrooid gebleven op een minderheid na die namelijk terugverzameld is naar het land. Maar zij vormden officieel de Joodse staat. En die De Juda, de 2 stammenrijk, is dus niet weggezonden met een scheidbrief, al is het de tijd uit huis geweest. Maar het heeft genade gevonden in de ogen des Heren om de eenvoudige reden dat uit Juda nog geboren moest worden de Heer Jezus. Eigenlijk moet ik het anders zeggen, uit Juda moest nog voortkomen de Christus. Ik hoop dat u het verschil kent. Er zit iets van 35 jaar tussen, ongeveer ruwweg. Hoeveel precies, daar hebben we het nog over op, wanneer was het ook weer? 18 januari 1986, wel te verstaan, want dit bandje is misschien over 3 jaar nog in omloop. 18 januari 1986 in Wezep, hè, hebben we een dag van bijbelstudie, hopelijk over de bijbelse tijdrekenkunde, chronologie. Dat is erg interessant, maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Maar het gaat erom, er was iets van 35 jaar verschil zo ongeveer tussen de komst van Jezus en de komst van de Christus. Want bij de komst van de Christus denk ik niet aan zijn geboorte in Bethlehem, maar denk ik aan zijn opstanding uit de dood. Want zo spreekt de schrift daar nou eenmaal over. En de zaak is dat bij de verschijning van de Christus, deze Christus ook inderdaad gepredikt werd aan Israël gedurende enige jaren. Ook ongeveer 35 jaar, dat is echt ongeveer 35 jaar. En toen bleek dat dit Juda inderdaad zich niet bekeerde tot de Heer. werd ook dit Juda weggestuurd, het land uit. Alleen dat kan niet meer scheiding genoemd worden, omdat het huwelijk toen al niet meer bestond. En daar is een andere reden voor. Dat is namelijk, die reden is namelijk dat de man inmiddels was overleden. En na de dood van de man werd Israël dus alsnog het huis uitgestuurd. Zo zit dat. Maar de geschiedenis is dus dezelfde. De 10, zowel als de 2 stammen, werden uiteindelijk weggestuurd. De 2 stammen wat later, omdat daaruit eerst de Christus voortgebracht moest worden. Maar het eindigt dus in wezen precies gelijk. Alleen het wordt anders genoemd. Bij deze gelegenheid, het ene heet de scheiding, dat is van de 10 stammen. En het andere spreekt gewoon over de dood. En daar kom ik zo meteen dus op. Ik wilde nog lezen Jeremia 3 vers 20. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend. Ja, van haar man, maar die beminde haar en daarom heet hij ook nog haar vriend. Dat zijn 2 verschillende dingen. Sommigen weten dat helaas, dat het verschillend is, maar dat is nu eenmaal zo, hè. Je kunt een man hebben, je kunt een vriend hebben. En als vrouw ben je helemaal goed af als het allebei zo is. Hè? Als het man en vriend is, ja, zo, dat is heel gewoon zo. Hè? Ja. Waarlijk gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend. Alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heer. En dat is de reden van dat de Heer heeft weggestuurd. En toch krijgt u in dit hoofdstuk de oproep dat Israël zich zou bekeren tot de Heer. En daarover hebben we het straks. Want ik moet eerst nog noemen in dit verband ook Jesaja 50. Jesaja 50, waar staat: alzo zegt de Heer. Alzo zegt de Heer, vers 1. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Enzovoorts. Zodat er duidelijk sprake is van een scheidbrief waarmee Israël werd weggestuurd. En dan staat er dus op minstens 2 of 3 plaatsen, minstens 2 of 3 plaatsen, dat het huwelijk van de Heer met Israël ontbonden werd via de scheidbrief, omdat Israël niet langer genade vond in de ogen van haar man. Nou, dat is het dan. En dan zien we dus dat het huwelijk via hoererij eindigde in een scheiding, waarbij de wet, namelijk de huwelijkse voorwaarden van dit huwelijk, inhield dat huwelijk, als het ontbonden zou worden, nooit hersteld zou worden. Hè? Dat is duidelijk, hè? De scheiding. Nou, dat houden we even vast, want dan moet ik nog een stap verder. Want ik heb gezegd, die scheiding staat speciaal in verband met de 10 stammen. Als we het precies doen, moeten we dat dus zeggen, de 10 stammen onder de naam Israël. En daarna komen we nog even terecht bij de 2 stammen, want het huwelijk van de Heer met de 2 stammen eindigde eenvoudigweg doordat de man stierf. De Heer Jezus stierf namelijk. Want die Heer is inderdaad gewoon haar man. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo. Hè? En dat staat in Romeinen 7, wat zojuist al werd aangehaald. Romeinen 7, vanaf vers 1. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, of die de wet verstaan, want daar zijn we mee bezig, de wet te verstaan. We hebben het immers over de wet is een huwelijk, een huwelijksakte. Weet gij niet, broeders, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Wel, de wet kan eerder ophouden te heersen over de mens. Dat kan. Maar in principe is het zolang als hij leeft. Daarna in elk geval niet meer. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Ik leg nu de nadruk op levend. Een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Want dat de vrouw aan de man verbonden is door de wet, ja, dat weten we als we de wet verstaan tenminste. Maar er wordt iets bijzonders bij gezegd. De vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Niet aan een dode man. Ja, dat is een waarheid als een koe natuurlijk. Maar het is van essentieel belang. Want daar gaat het verhaal verder. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Dat wil zeggen, de wet die haar aan de man verbindt. Als de man gestorven is, dan geldt die wet niet meer, want die wet verbindt haar slechts aan de levende man. Zodat die wet geen enkele betekenis meer heeft als de man overleden is. En dat is precies hetzelfde als vaststellen dat de huwelijksakte, dan wel de huwelijkse voorwaarden, totaal niks betekenen als de man is overleden. Nou, dat is een museumstuk geworden. Ter herinnering en zo. Ja, als je dat prettig vindt, om er nog eens aan te denken, hè. Ja.
Er is ook een groep die ziet daar de vrouw van God in en de bruid van het lam. Maar daar staat een zuidaf hier.
Over de vrouw van God wordt niet gesproken.
Nou, nee, maar...
Nergens. En de bruid van het lam, daar hebben we het straks nog over, maar die wordt hier in ieder geval niet genoemd. Omdat nog het lam, nog de bruid genoemd wordt. De hele die woorden staan er dus niet in. Dus als je, ik weet wel dat men er zo over spreekt, maar men moet dat niet doen. Men moet Bijbelse terminologie hanteren, zodat we het in de Bijbel kunnen terugvinden. En deze dingen vind je nooit in de Bijbel terug. De vrouw van God of zo, dat vind je nergens.
Nee, maar daar spreekt het over.
Ja, dan maakt men twee vrouwen van, omdat men een gedachtegang heeft die niet blijkt te kloppen. En dan vindt men er nog één bij uit. Maar dat is om moeilijk te maken dus. Maar daar heb ik het liever nog even niet over. Laten we eerst maar even de lijn even voortzetten en proberen te lezen wat er staat. Het is dus duidelijk dat die vrouw is Israël. Want de gemeente was nooit door de wet aan de man verbonden. Dat kan dus nooit, dus gaat het over Israël. En die vrouw was aan de man verbonden zolang de tijd als zij leeft. Maar als de man gestorven is, zo is zij, en het is dan dus Israël, vrijgemaakt van de wet des mans. En dan gaat het verhaal verder, want dit betekent op zichzelf niet zoveel, maar het hangt er maar vanaf wat nu de consequenties daarvan zijn. Want nu de man gestorven is. Nou, dan doet Paulus een suggestie en zegt, daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zijn overspeelster genaamd worden. En dat is precies wat in het Oude Testament steeds gebeurde. We hebben nogal wat van die schriftplaatsen gelezen. Lang niet alle, want ik hou er niet van die dingen te lezen hardop. Maar in ieder geval, het staat er uitgebreid. Anders lees je het nog maar eens een keer in Ezechiël 16. Nou goed. Ze zal een overspeelster genaamd worden als ze van een andere man wordt, terwijl haar man nog leeft. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. En wat houdt dat in? Dat staat erachter, hè? Alzo dat ze geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Als namelijk haar man is overleden, kan zij eens andere mans worden. Oftewel, zij kan gewoon met een andere man trouwen. Want als het huwelijk beëindigd is, dan is ze dus vrij om opnieuw te trouwen met wie dan ook. En dan komt de conclusie. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. En dan moet ik al even stoppen. Want die mijn broeders, dat slaat uiteraard op zijn broeders naar het vlees, namelijk de Israëlieten. Zij zijn degene die geacht worden de wet te verstaan. En hij zegt, gij zijt ook der wet gedood. Wie is er dan nog meer der wet gedood? Want er staat ook, hè. Gij zijt ook der wet gedood. En de vraag, wie is er dan nog meer dood voor de wet? Dat is natuurlijk een domme vraag, maar mensen zien het soms niet staan, heb ik gemerkt. Want die vraag wordt gewoon beantwoord met de Heer uit het voorgaande vers, die man uit het voorgaande vers. De man is gestorven, der wet, want hij is geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Galaten 4. Kortom, de man is gestorven. En nou staat er volgens: gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Want dat zijn twee waarheden dan. Niet alleen is de man gestorven, maar een Israëliet, die immers een gewone zondaar is, die plukt ook de vruchten van het verzoeningswerk van Christus, want hij stierf voor alle zondaren, voor alle goddelozen, voor alle onrechtvaardigen en dus ook voor alle Joden. En wij oordelen dan, zegt apostel Paulus in 2 Korinthe 5, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Met andere woorden, als de Heer stierf voor Israël, of voor de Israëlieten, dan betekent dat dat zij ook gestorven zijn. En als de Heer die man is en de Israëlieten zijn die vrouw, dan betekent dat dat zowel man als vrouw gestorven zijn. En dat is nou precies de manier waarop de wet beëindigd wordt. Namelijk door de dood, door de kruisiging van de Heer Jezus. Want daardoor is dat de man gestorven en daardoor zijn ook degenen die in Christus zijn, in ieder geval gestorven. En dat staat hier dus ook. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook voor de wet gedood. Want u weet, doodgaan is scheiden. Dood is scheiding. Leuk is dat, hè? We hadden net over scheiding gesproken, nou praten we over dood en er blijkt heel geen verschil tussen te wezen. Want dood is scheiding. Vandaar dat niet alleen scheiding, maar ook dood ontbinding is van een huwelijk. Dan komt er dat er nu geen fundamenteel verschil tussen zit. Het is wel een praktisch verschil natuurlijk, maar geen fundamenteel verschil. En daarom, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Dat wil zeggen gescheiden van de wet, vrijgemaakt van de wet, want gij zijt gestorven. En dat door het lichaam van Christus. Want dat is wat in Efeze en in Colossense gezegd wordt. Dat wij namelijk door zijn lichaam, dat we leden zijn geworden van zijn lichaam, inderdaad dood zijn voor de wet. Het handschrift wat tegen ons was is uitgewist, enzovoorts. Nou, en waarom is dat gebeurd? Waarom is men der wet gedood? Waarom is men vrij van de wet? Kortom, waarom wordt het huwelijk ontbonden? Om de reden die ik net al zei, namelijk om vrij te zijn om te kunnen trouwen met een ander. En dat is wat hier staat. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Oftewel, opdat gij van een ander zou worden. Oftewel, opdat gij met een ander zou trouwen. En de reden waarom men deze waarheid van Romeinen 7 met betrekking tot de bedeling van de wet niet begrijpt, is een heel eenvoudige. Men is zelf te wettisch om dit te kunnen bestuderen. Omdat men bij het lezen van deze dingen denkt aan zijn eigen huwelijk, of dat van de buurman, of zijn kinderen, of van weet je veel van wie. Maar men zou moeten denken aan het huwelijk tussen de Heer en Israël, want daar gaat het over. En dan leren we uit deze dingen dat de bedeling van de wet, en dus de wet zelf, beëindigd of vervuld werd, opdat Israël vrij zou zijn om zich te verbinden met een ander. Let erop wat er staat. Met een ander, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk opdat gij zoudt worden desgenen die van de doden opgewekt is. En dat is zo mooi en dat moet je ook heel goed begrijpen wat hier staat. Want wat er eerst staat is dat Israël is vrij van de wet omdat de man gestorven is. Wie is dus de man? Ja, we hadden eerst al geleerd Jehovah en nu blijkt het te zijn Jezus van Nazareth, want het is precies hetzelfde. Hij stierf namelijk aan het kruis. Hij was die man. Hij was God geopenbaard in het vlees, zeggen we dan. Maakt niks uit, hij is die man en hij stierf. En daar is het huwelijk ontbonden. En wat staat er nou? De bedoeling is dat Israël, die vrouw die nu vrij is van het huwelijk, zich zou verbinden met een andere man. Niet met dezelfde, hoewel wij dat geneigd zijn te denken. En hoewel de Bijbel die woorden ook gebruikt. In Jeremia 3 vers 1. Men zegt dat de vrouw niet mag terugkeren tot haar man. En zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. Waarom? Hoe kan dat? Wel omdat hij, die man, inmiddels een ander is. Hij is namelijk inmiddels degene die uit de dood is opgewekt. En hij wordt hier een ander genoemd. En dan zeggen wij onder elkaar heel zachtjes, maar hij is toch dezelfde? En dan zeg ik heel zachtjes, ja, dat is ook zo. Dat hoeven ze allemaal niet te weten. Natuurlijk is hij dezelfde, maar voor de wet niet. Voor de wet niet. We moeten misschien juridisch geschoold zijn om het te kunnen snappen. Maar als men sterft, wordt men uitgeschreven uit het burgerlijk wetboek. Laat ik nou zo'n mooi voorbeeld nemen. Hè? Dan heb je een computernummer gekregen. Hè? En dan heb je een nummer. En als je sterft, dan gaat je nummer uit het boek. Dan ga je eruit. Hè? Dan word je uit de computer gehaald en zo. Dan besta je niet meer. Het is een gek voorbeeld. Neem me niet kwalijk. Ik bedoel het niet zo banaal als het nou klinkt. Maar als je een auto hebt die naar de sloop gaat. Ja, maar dit is een beter voorbeeld. Als je een auto hebt die naar de sloop gaat, dan moet je het kentekenbewijs inleveren. De ding gaat uit de computer en die auto bestaat niet meer. Ook niet administratief, hij is er niet meer. Dat is de wet. En als er iemand anders komt en hij haalt die auto van de sloop en knapt hem op en gaat er weer mee rijden, dan zal die toch eerst weer ingeschreven moeten worden ergens. Was het nou in Veendam of Apeldoorn, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval, hij moet ingeschreven worden via de rijdienst van het wegverkeer of zo en gekeurd worden enzovoorts. En dan krijgt hij weer een nummer. Een kentekennummer, maar wel een ander. Ik krijg datzelfde nummer niet terug. Het is ook niet dezelfde auto meer. Het is een andere auto. Hij wordt opnieuw gekeurd, hij wordt opnieuw toegelaten. En hij wordt administratief ingevoerd alsof het een nieuwe auto zou zijn. Al staat er dan bij dat zijn bouwjaar ergens lang geleden was. Het was een auto die al van ouds is, om zo te zeggen. Ja, nochtans is het de auto der jeugd, om het even vreemd te zeggen. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het is een nieuw ding. Administratief en dus voor de wet. En daar gaat het om. Als men sterft, wordt men uitgedaan uit het bevolkingsregister. Staat men weer op uit de dood. Dan zitten al die ambtenaren met hun handen in het haar. Omdat ze hem dan weer in moeten voeren. En dat kan officieel niet. Want je kunt alleen door geboorte in het wetboek in. Of door nationalisatie. Een van de twee. Dan kom je de burgerlijke stand te staan. Maar de opstanding uit de dood gaat niet. Of je moet opstanding uit de dood beschouwen als een geboorte. En dan ben je dus een nieuwe. En dan vragen ze hoe je heet. Welke naam? Dat is echt zo. Ja, dat klinkt wat vreemd. Maar dat is wet. Nou, daar hebben we het over. Over wet. En voor de wet is de opgewekte Christus iemand anders dan Jezus van Nazareth. Ik heb het in de tijd aangehaald in die brochure over de dynastie van Adam. Die handelt over de geslachtsregisters, de zogenaamde geslachtsregisters van de Heer Jezus. En daarin heb ik laten zien dat in het register van Matthäus de Christus de 14e is. Uit de derde reeks van 14, het is wat ingewikkeld. Dus je hebt daar 3 x 14 namen. En Christus is de laatste naam uit het totaal. Dus hij is de 14e uit de laatste reeks. En Jezus is de 13e in die reeks. Dus de lijst gaat via Maria en Jozef. En dan Jezus en dan Christus. De troon van die Maria had, daar had ik Jozef door zijn huwelijk recht op. En van Jozef ging de troon naar Jezus. En van Jezus ging de troonsrechten naar Christus. Want Jezus stierf. En toen moest er een ander gezocht worden die zijn rechten zou erven. En dat bleek dan te zijn de Christus. Namelijk degene die uit de dood opstond. Dat bleek de naaste familie te zijn. De meest nabestaande, zoals dat dan heet in het Oude Testament. Wij zeggen hij was het zelf. Ja, dat kan wel zijn, maar we hebben het nu over de wet. En over het erfrecht, dat is in Matthäus 1 ook zo. Dus wet is erfrecht. En dan blijkt hij de volgende generatie te zijn. En er wordt dus verschil gemaakt tussen Jezus en Christus. Jezus stierf en Christus is zijn erfgenaam. En daar gaat het hier om. De Heere stierf. De man onder het oude verbond van het oude huwelijk stierf. En het huwelijk was dus officieel ontbonden. En 3 dagen later stond hij op uit de dood en meldde zich als de erfgenaam. Hij was dus een ander. En als dan al iemand in aanmerking komt om te trouwen met deze vrouw, dan is het uiteraard Christus. De opgewekte. Dat is die ander die uit de dood is opgestaan. Dus zal ik dan nog eens wat anders zeggen? We hebben het immers over lossing. We hebben het over lossing, ja verlossing, maar lossing. Het Oude Testament is het begrip lossing, waarbij als iemand sterft en die heeft geen nabestaanden, geen erfgenaam, geen kinderen dus, geen zonen, dan is de vraag, wie is dan de erfgenaam? En wie lost hem? En bij het erfrecht, zoals bij de lossing, is het dan zo dat het meest naaste familielid de rechten heeft om die lossing te volbrengen en om erfgenaam te verwekken enzovoorts. En in dit geval is het duidelijk genoeg dat de losser van Jezus is Christus. Het meest naaste familielid, de eerst in aanmerking komende losser, blijkt te zijn Christus. Degene die uit de dood opstond. Ja, er zijn wat complicaties, maar die leg ik weer uit als ik weer verder ga met de bespreking van het boek Rut. En daar zijn bandjes van, hè. Maar zover ben ik nog even niet. Maar daar gaat het nou om. Christus is de opvolger, de erfgenaam, de losser, kortom, de naaste. Want dat is het gewoon, dat is allemaal hetzelfde hoor. Erfgenaam, losser of naaste is allemaal hetzelfde. Hij is de naaste van Jezus. En daarom, als die vrouw dan zich wil verbinden met een ander, heeft Paulus een suggestie voor iemand die er het meest voor een aanmerking komt, namelijk de opgewekte. En zo is er dan enerzijds sprake van het herstel van een huwelijk. Aan de andere kant is er sprake van dat het huwelijk nooit hersteld kan worden, eenvoudig omdat man en vrouw beide zijn overleden. En als er dus sprake is van herstel, is dat niet het herstel van het oude, maar is het tot stand komen van iets heel nieuws. Hoewel het ook een huwelijk heet, want dat is het natuurlijk. En hoewel het ook een verbond is, blijkt het toch een ander verbond te zijn. En daar gaat het maar om. Het is een andere zaak. En daarom, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. Dat is de gedachtegang. En zo komen we dan vanzelf bij die waarheid dat er een nieuw huwelijk gesloten zou worden tussen de Heer en Israël, maar dan niet onder de wet. Maar, of niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Want dat is de hoofdgedachte. Dan kan ik me niet goed herinneren of ik in het verleden al aangehaald heb dat de wet eindigt bij het kruis. Heb ik dat al aangehaald? Kunt u zich dat herinneren? Niet, hè? Nee, volgens mijn notities hier niet, maar die kloppen lang niet altijd. Dus dan zal ik dat nu nog aanhalen, dat namelijk de bedeling van de wet uitdrukkelijk eindigt bij de dood van de Heer Jezus. Punt 1, dat is Romeinen 7. Want in dat verband haalde ik het eigenlijk aan. Dat namelijk dat huwelijk ontbonden wordt en dus de wet beëindigd wordt bij de dood van de Heer Jezus, bij zijn kruisiging. Iets dergelijks vinden we, ik neem een paar schriftplaatsen, niet al te uitgebreid meer. Maar Romeinen 10 vers 4... Nog een kernachtige tekst. Romeinen 10 vers 4. Waar staat: want het einde der wet is Christus. Let wel, niet het einde der wet is Jezus. Het einde der wet is Christus. En Christus is de naam van de opgewekte. Bij de komst van de opgestane uit de dood is de wet definitief beëindigd. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Onder de wet kon men niet gerechtvaardigd worden, dat wil zeggen, de wet rechtvaardigt niemand. En als de wet het dus niet meer is, kan men dus ook niet langer naar streven om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Nou ja, dat zeg ik wel, maar er zijn duizenden christenen die er dagelijkse druk mee hebben om te proberen door de werken der wet gerechtvaardigd te worden, maar dat kan dus niet, hè? Daarom hebben ze er ook zo druk mee. Dus het kan namelijk niet. Ja, ze krijgen steeds druk, dat is ook zo, ja. Dat is een wijs woord. Een getrouw woord in alle aanneming waardig, hè? Inderdaad. Dat is hem ook, ja. Dat is de eten van de boom des goeds en des kwaads. En daar blijf je dan mee bezig als je er één keer aan begint, want het is bijzonder verslavend. Het is de ergste vorm van verslaving die er is. Nou goed, en als dus de wet er niet meer is, dan blijft dus maar over nog maar één ding, wat er altijd al was trouwens, namelijk rechtvaardiging uit het geloof. Want Abraham leefde voor de wet en hij werd gerechtvaardigd uit het geloof. En daar hebben we het al over gehad in verband met de belofte immers, dus dat zal ik nou niet meer aanhalen. Dus het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. En dan noem ik, ik blader zo maar even door, 2 Korinthe 3.
Is het ook bekend waarom men altijd de naam Christus voert? Want dat is toch zuiver de naam voor Messias.
Ja, nou daar komt het vandaan, hè?
Komt het vandaan? Het is niet exact hetzelfde.
Nee, het is wel hetzelfde. Het is zo dat de naam Christus is de naam die in het Oude Testament, dat wil zeggen in de Septuagint, voorkomt. Dat is in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Als namelijk in het Hebreeuws staat Mashiach, Messias dus, Mashiach, dan is dat in de Septuagint vertaald met Christus. Want Mashiach is Hebreeuws en betekent gewoon gezalfde. En daarom, als het dan in Grieks vertaald moet worden, vertaalt men dat woord naar Grieks en dan is het Christus, want Christus is Grieks en betekent gezalfde. Dus Mashiach en Christus is volstrekt hetzelfde. Dat wij inderdaad de Griekse term gebruiken, komt omdat wij leven onder het Nieuwe Verbond. En de waarheden van het Nieuwe Verbond zijn nu eenmaal niet geschreven in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Sommigen hebben daar bezwaar tegen, maar ik kan niet helpen, de Heer heeft het kennelijk zo gewild. En dus maak ik maar geen bezwaar. Ja, maar dit is hetzelfde. Dit is de Messias. Ja. Wij moeten echt goed leren dat elke keer als we lezen Christus, dat het hetzelfde is als Messias, alleen in een andere taal. En ook als wij in het Oude Testament het woord gezalfde lezen, in verband met David en Saul, een gezalfde des Heren, en zelfs in verband met Satan zelf, gij waart een gezalfde, dan staat daar inderdaad het woord Messias. Mashiach in het Hebreeuws dan. Messias, dat komt weer via Latijn, geloof ik, tot ons. Dat is om het ingewikkeld te maken. Maar het Hebreeuws is Mashiach. En het Grieks is Christus en het Nederlands is gezalfde. Maar wij gebruiken gewoon het Griekse woord. Dus het is volstrekt hetzelfde. Nou goed, 2 Korinthe 3 was ik naar onderweg. In 2 Korinthe 3 wordt namelijk gesproken over het oude verbond. De wet. Waar, ja, dat is een moeilijk vers eigenlijk om in dit verband te bespreken. Maar goed, daar staat nou eenmaal, in vers 13, dat wij niet moeten doen gelijkerwijs Mozes, die een deksel, een sluier, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. De gedachte is dat aan Mozes werd de wet gegeven en Mozes stond daartoe voor het aangezicht Gods, of het aangezicht des Heren. En die heerlijkheid van de Heer straalde af op Mozes, zodat hij ook belicht begon uit te stralen. Hij weerspiegelde de heerlijkheid des Heren, daar komt het op neer. En Mozes deed op verzoek van het volk een bedekking voor zijn gelaat. En het resultaat daarvan was dat Israël inderdaad niet zag dat die heerlijkheid ophield. Ze hebben het einde daarvan niet gezien. Ja, ze hebben gezien dat later dat het weg was natuurlijk, maar ze hebben het niet zien ophouden. En dat is het punt, want dat heeft Israël inderdaad gemist dat het op zou houden. Namelijk dat de heerlijkheid van het oude verbond, kortom gewoon het oude verbond, zou ophouden. En ze hebben de kruisiging van de Heer Jezus gemist. Ze hebben niet gezien wat het betekende. Ze hebben niet erkend dat daar de man aan wie zij verbonden waren stierf. En ze hebben daarop niet gezien dat de bedeling van de wet, of gewoon de wet, beëindigd is bij de kruisiging. En dat is bijna 2000 jaar geleden. Ze hebben het niet gezien. Ze hebben het niet zien gebeuren. En daarom leeft Israël nog onder de wet. En hetzelfde zou je eigenlijk moeten zeggen van zoveel anderen die geobsedeerd raken door de wet en daardoor niet zien dat de kruisiging van de Heer Jezus inhoudt dat de wet vervuld is. En dus beëindigd is. En daarom ligt ook bij hun, net als bij het Jodendom, nog steeds een deksel over hun gelaat, zodat zij de schriften niet begrijpen, niet zien. Dat is wat in de volgende vers hierop staat. Maar hoe dan ook, al bij Mozes wordt aangegeven dat het oude verbond, hoe heerlijk het ook is, beëindigd zou worden. En het werd beëindigd door de komst van Christus. Oftewel, het werd beëindigd door de komst van het nieuwe verbond. Want over dat nieuwe verbond, het Nieuwe Testament namelijk, gaat het hier in 2 Korinthe 3. Maar beter kan ik natuurlijk weer gaan naar Galaten 3 en Galaten 4. Er zijn schriftplaatsen die we al eerder hebben aangehaald in verband met de bedeling van de belofte en de bedeling van de wet. Want in Galaten 3 staat dat de wet er was, 3 vers 19, totdat het zaad zou gekomen zijn dien het beloofd was. De wet was dus een tijdelijke aangelegenheid. Dat in elk geval. Dan staat er in vers 24, zo dan, de wet is onze pedagoog. Onze tuchtmeester is het vertaald, maar er staat echt het woord pedagoog. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Dat is precies hetzelfde als Romeinen 4, of Romeinen 10, vers 4. De wet is tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Oftewel, het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Het komt op hetzelfde neer. Maar bij de verschijning van die andere man is in ieder geval de zaken van de oorspronkelijke man, dat wil zeggen van het oude verbond, beëindigd geworden. En nog duidelijker schriftplaats vinden we uiteraard in Colossenzen 2. Vers 14. Colossenzen 2 vers 14. Waar staat uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Ons zijn diezelfde als die broederen in Romeinen 7. Het zijn namelijk de Joden. En het handschrift dat tegen ons was, was de wet, staat er ook. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande. Het welk, zeg ik, enigerwijze, op zekere manier wil dat zeggen, op enige wijze. Het welk enige wijze ons tegen was en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Wegtrouwakte, wegtrouwboekje, weghuwelijkse voorwaarden. Weghuwelijk dus. En dat is wat hier staat. De wet is dus beëindigd aan het kruis. En dat in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën. Zoals in feite al in Hebreeën 8 wordt het aangehaald. Hebreeën 8 vers 13, waar staat dat als Jeremia 31 spreekt over een nieuw verbond. Hebreeën 8 vers 13. Als hij, en de verwijzing is niet zozeer naar de Heer als wel naar Jeremia 31. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. En dat nu oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Zodat de verdwijning van het oude verbond en dus dat oude huwelijk werd aangekondigd al in de dagen van Jeremia. En dat betekent dat in de dagen dat de Hebreeënbrief geschreven werd, dat was zo'n 600 jaar later, zeg maar, ongeveer, was inderdaad dat oude verbond inmiddels definitief vervuld. En in dat verband moet ik dan alleen in ieder geval nog lezen Matteüs 5. Matteüs 5 vers 17. Waar de Heer Jezus zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Het ontbinden van de wet is hetzelfde eigenlijk als het wegzenden van de vrouw met een scheidbrief. Dat is namelijk ook wat wij noemen het ontbinden van het huwelijk. Maar de Heer zegt, dat kom ik niet doen. Hij kwam iets doen wat veel rigoureuzer was en veel onherstelbaarder was, wat veel definitiever was. Niet het huwelijk ontbinden, zodat iedereen zijn weegs ging. Maar er staat, meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Hij heft niet iets op, hij voltooit iets. Want het huwelijk wordt niet zozeer ontbonden door de dood, maar het huwelijk wordt voltooid, vervuld door de dood. Want een huwelijk is per definitie tot de dood. Elk huwelijk wordt, zelfs vandaag nog bij ons, gesloten officieel tot de dood. Nou, ik weet niet of het nog zo is, maar het Het is jaren geleden dat ik voor het laatst getrouwd ben. Nou krijg je weer een heleboel roddel in het land. Dat horen uit het wijntje. Krijgen we super verhalen. Maar goed. Ik hoef het niet toe te lichten. Het is per slotverrekening toch niet al te serieus bedoeld. Maar in ieder geval, het is wat lang geleden. Dus, en bovendien, ik heb niet zo goed geluisterd toen ook. Zegt mijn vrouw. Dus ik weet ook niet meer precies hoe het was. Maar officieel, er was vroeger in ieder geval zo. Er was een huwelijk, werd gesloten officieel. Totdat de dood ons scheidt. Dat wil zeggen dat de dood niet de ontbinding is van het huwelijk als zodanig, maar het is de vervulling ervan. Het was nooit de bedoeling dat het zich zou uitstrekken voorbij de dood. Dus daarom is het geen verrassing dat het dan ontbonden wordt, het is gewoon de voltooiing. Zie? Want het is een overeenstemming met de belofte. De belofte was tot de dood, wel, de dood is dus niet het ontbinden van het huwelijk, maar de vervulling. En dat is wat de Heer zegt, ik kom het niet ontbinden, maar ik kom het vervullen. En hij was dus gekomen om de wet te volbrengen, zo noemen wij dat ook, de wet te volbrengen. En dus ook dat huwelijk te vervullen, te voltooien. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal geschied zijn. En de wet zei onder andere dan, dat het huwelijk ontbonden zou worden en dat het nooit hersteld zou worden. Dat kan ook niet, want de man is overleden inmiddels. En de vrouw ook. Het kan dus sowieso niet meer hersteld worden. En toch is er sprake van een nieuw huwelijk. Maar daarover hebben we het dan weer na de koffie. Er staat namelijk in Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. En dat gaat dus over het oude verbond. Maar er komt een nieuw verbond, niet naar dit verbond. Dat wil zeggen, er komt een ander verbond. Een verbond met een wat ander karakter. Daarom staat er in vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Niet meer op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen in hun hart namelijk. Want daar staat erachter. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Wel, de Heer zal Israël tot God zijn, wil inderdaad zeggen dat de Heer Israël tot man zal zijn. Want het dienen van andere goden bleek hetzelfde te zijn als het dienen van andere mannen. En er is dus inderdaad sprake van een nieuw verbond en dus een nieuw huwelijk. Waarbij gezegd zal worden in vers 34, ze zullen niet meer in ieder zijn naaste en ieder zijn broeders leren zeggende, kent de Heere, want zij zullen me allen kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. En dat kent de Heere, wel dat is eigenlijk, wij zouden in het Nederlands zeggen het is dubbelzinnig, maar het is niet dubbelzinnig, de zin van kennen is namelijk gemeenschap hebben. En als hier staat, ken de Heere, dan heeft dat te maken met dat er staat van dat Abraham zijn huisvrouw kende, en andersom. En als hier staat dat Israël de Heer zal kennen, wil dat inderdaad zeggen dat er gemeenschap is tussen de Heer en Israël. Kortom, de vrouw, Israël, zal de man omvangen. En dat staat in ditzelfde hoofdstuk een paar versen eerder, namelijk in vers 22 van dit hoofdstuk zegt, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? En ik heb mijn hand ook liggen bij Jeremia 3, vers 14, waar stond, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Afkerige kinderen gaat het om. En hier in Jeremia 31 staat, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? En dat onttrekken van deze afkerige dochter houdt eenvoudig in dat deze dochter, namelijk Israël, geen gemeenschap had met de Heer. Zij wilde haar man niet ont, dan wel omvangen. Ze wilde niet dat de Heer in haar midden zou wonen, heet dat gewoon in het Oude Testament. En daarom staat er, want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. Kortom, hier wordt gesproken over een nieuwe schepping. De Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. In het verleden deed zij dat niet, in de toekomst zal zij dat wel doen. Onder het oude huwelijk en het oude verbond dus deed zij het niet. Onder het nieuwe huwelijk en het nieuwe verbond dus zal zij dat wel doen. En wij zouden zeggen, dan is ze wel veranderd. Maar de Heer zegt, nee, ze is een nieuwe schepping. Ze is niet alleen maar bekeerd. Niet alleen haar gedragspatroon is gewijzigd of haar gevoelens zijn veranderd. Zij is opnieuw geschapen, zij is een nieuw schepsel. Waaruit dus volgt dat deze situatie tot stand komt niet onder de wet, maar daarna, onder het nieuwe verbond. Kortom, het komt tot stand na de opstanding uit de dood. Of door de opstanding uit de dood. Of beter gezegd, dat is makkelijker, door wedergeboorte. Want Israël zal opnieuw geboren worden, net zo goed als dat de Heer zelf opnieuw geboren zou worden. Want de man uit Romeinen 7 was immers een andere. En hier is de vrouw ook een andere. En nou doet zich de situatie voor dat de vrouw de man zal omvangen. Kortom, zij zal de Heere kennen. Want dat is hetzelfde. En dat staat er dan ook in vers 34. Want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Kortom, zij heeft genade gevonden in de ogen van deze man. En er komt dus een nieuw huwelijk tot stand, waarin wel degelijk sprake is van gemeenschap. En als we die lijn nog even verder voortzetten, dan komen we zelfs terecht bij een totale nieuwe schepping, waarin God zal zijn alles en in allen. En dat is inderdaad de uitdrukking van gemeenschap, van eenheid. Van eenwording zeggen we dan, maar ik bedoel ik zo niet, ik bedoel eenheid. God zal zijn alles en in allen. Waarbij de vrouw de man omvangt. En dan blijkt die vrouw niet alleen meer Israël te zijn, maar het blijkt zelfs te slaan op de gehele nieuwe schepping. Maar daar wordt het misschien wat gecompliceerd van nu. Maar in ieder geval, onder een nieuwe schepping, dus onder een nieuw verbond. En dus als gevolg van de opstanding van Christus, als gevolg van wedergeboorte, zal er sprake zijn van een nieuw huwelijk, waarbij geen sprake meer is van overspel, maar waarin de vrouw inderdaad de man omvangt. Ja, dat is niet de wet in de zin van het oude verbond, maar dat is de wet in de zin van het woord van God. Want het begrip wet heeft normaal de betekenis van het woord van God in het algemeen, de Tora. En het heeft een beperktere betekenis soms van de wet van Mozes, maar dan staat het er meestal wel bij of blijkt uit het verband dat het dat is.
Want in Ezekiel staat al de bouw van de tempel.
Ja. Dat is gewoon onder het nieuwe verbond. Dat is een tempel die gebouwd wordt dan ook onder het nieuwe verbond in de 1000 jaren. Die tempel lijkt er nog helemaal niet op de oude tempel van Salomo. De indeling is ook totaal anders. Zie, het geeft ook een andere situatie weer. Dus het is niet helemaal te vergelijken. Eens kijken wat ik nog zal aanhalen. Och, laat ik aanhalen Ezechiël 16. Dat is zo'n hoofdstuk waar bijna helemaal gesproken wordt over de hoererij van Israël. Maar daar vind je de geschiedenis van dat huwelijk. We hebben het al een paar maal aangehaald in Ezechiël 16. Begint met de geboorte van Israël. Daarna dat Israël trouwde met de Heer. Ik kwam met u in een verbond en gij werd de mijne, spreekt de Heer. Dat was vers 8. Daarna wordt er gezegd dat deze vrouw ook een kroon ontvangt. Zet een kroon der heerlijkheid op uw hoofd, dat was vers 12. En daarna werd er gezegd dat ze al haar rijkdommen gebruikte om mannen te verleiden, andere mannen dus, terwijl ze met de eigen man geen gemeenschap had. Nu goed, in Ezechiël 16 vinden we dan deze geschiedenis van het huwelijk en met name uitgebreid een verslag van de hoererij van Israël, maar daar zullen we het nou niet meer over hebben. Ik ga nu helemaal naar het eind van het hoofdstuk. Namelijk in vers 59 staat, want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen, gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. De Heer zegt dus, ik zal u doen gelijk als gij mij gedaan hebt. Gij hebt het verbond, het huwelijk dus, verbroken. Wel, ik zal het ook breken. Dat wil zeggen beëindigen. Dat is vers 59 nog van Ezechiël 16. En nadat gezegd is dat de Heer dat huwelijk dus zal beëindigen zoals de vrouw dat ook gedaan heeft, zegt hij, vers 60, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. De Heer had in de dagen van de jonkheid van Israël een verbond met hen. Dat wil zeggen, toen Israël jong was, trouwde de Heer met haar. En de Heer zegt wel, ik zal daaraan denken en ik zal een eeuwig verbond met u oprichten. Dat staat tegenover het vergankelijke verbond van de wet. En dit eeuwige verbond is het nieuwe verbond wat altijd zal blijven. Dat is dus datzelfde verbond als wat we zojuist aanhaalden uit Jeremia 31. En dan staat er, dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn als gij uw zusteren die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Dat wil zeggen dat de andere dochteren, zijn andere volkeren, dat andere volkeren zullen delen in de zegeningen van Israël. Daarom zullen ze dochteren van Israël zijn. Maar er staat niet uit uw verbond. Dat wil zeggen dat alle geslachten des aardrijks worden gezegend via Israël. Maar niet onder het oude verbond, niet uit uw verbond. Maar uit mijn verbond, zegt de Heer. Want ik zal mijn verbond met u oprichten. Ik hoop dat u het verschil ziet tussen vers 61 en 62. Vers 61 eindigt met, maar niet uit uw verbond. En vers 62, want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere Heere. En hier wordt eerst in het hoofdstuk breed uitgemeten al die schande van Israël en daarna zegt de Heer, en toch zal ik een nieuw verbond oprichten. Maar het is echt een nieuw verbond. Mijn verbond. En dat zal eeuwig zijn en ik zal u schande en niet meer gedenken, want ik zal verzoening over u doen. En dat is dan de belofte, uiteraard niet alleen van het nieuw verbond, maar daarmee ook de belofte van een nieuw huwelijk. Niet een herstel, niet een lijmen van het oude, maar het tot stand komen van iets nieuws als onderdeel van een nieuwe schepping. Dat is wat hier naar voren wordt gebracht. En van daaruit blader ik dan even terug naar Jesaja 54, want daar wordt ook dat nieuwe verbond genoemd. Jesaja 54... Dat is een heel belangrijke, want in Jesaja 53 wordt gesproken over de dood en opstanding van de Heer Jezus, over zijn lijden en sterven, het lam dat de slagbank geleid werd. Maar daarin wordt ook gezegd dat hij zijn aangezicht zou verbergen. Het is wat slecht vertaald, maar het staat er wel in Jesaja 53 vers 3. Een man van smarten, een man verzocht in krankheid, een man die zijn aangezicht verborg, een man die veracht was. Dat is wat er echt staat. En dat is wat hij nu doet, zijn aangezicht verbergen. Dat is het kenmerk van de tegenwoordige bedeling. Daar komen we nog op terug wanneer we dus de vijfde bedeling bespreken. Maar dat is nu zo, de Heer verbergt zijn aangezicht. En dan wordt vervolgens in hoofdstuk 54 gezegd, tot Israël, in vers 4, vreest niet, want gij zult niet beschaamd worden. En we lazen zojuist ook over haar schaamte in Ezechiël 16. Vreest niet, want gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Want de Heer zou haar schande immers wegdoen. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Waarmee je maar weer ziet dat hier gesproken wordt eerst over het overspel, daarna over de scheiding, want dat was de schande en de schaamte uw jonkheid. En daarna werd gesproken over haar weduwschap, omdat de Heer Jezus de man dus stierf. Nou, ze werd door deze vrouw gedood, maar het staat er hier niet bij, dus u kunt het beter maar niet aanhalen. Maar ze is dus weduwe. Israël is vandaag aan de dag eigenlijk weduwe. De man is overleden. En daarom wordt ze opgeroepen te hertrouwen. met een ander, namelijk met Christus, de opgewekte. En daarom, gij zult de smaad uw wetenschaps, zult gij niet meer gedenken, want uw maker is uw echtgenoot. Uw maker is uw man. We lazen in Jeremia 31 dat Israël opnieuw geschapen zou worden. De Heer schept wat nieuws op de aarde, de vrouw zal de man omvangen. Hier wordt tot die vrouw gezegd, uw maker, uw schepper dus, uw maker is uw man, echtgenoot, uw man. En voor zijn geval dat ze zijn naam vergeten was, staat het erbij. Heere der Heerscharen is zijn naam. Jehovah Zeboot is dat. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw. Wel, eerst heet ze een weduwe in vers 4. Hier heet ze een gescheiden, namelijk een verlaten vrouw. Het is allebei waar namelijk. En een bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Oftewel, zegt uw man. En hier wordt dus uitdrukkelijk gesproken over een nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël. En hoewel het nieuw is, kan het toch vergeleken worden met het oude. Nochtans is zij de huisvrouw der jeugd. Kortom, nochtans is zij die vrouw van haar jonkheid in de tijd, bij het ingaan van het oude verbond. En dan zegt de Heer, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Hou even dat woord ontfermen vast in uw gedachten, want ik kom erop terug. Met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, in aansluiting op 53 vers 3. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen. Staat weer ontfermen dus. Zegt de Heer uw verlosser. Enzovoorts. Waarna gesproken wordt in vers 10 over het verbond mijns vredes. Want het is een nieuw verbond. Nieuw huwelijk. Waar er niet meer strijd is, maar waarin vrede is. En daarna volgt bijvoorbeeld 55 vers 3. Neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Nou, ik dacht dat het duidelijk genoeg was dat het volk wat weduwe is en bovendien een gescheiden vrouw is, zal opnieuw getrouwd worden door de Heere, maar dan onder een nieuw verbond. En dus als nieuwe schepping. En dan zal er verzoening gedaan worden. Want haar maker, haar schepper, haar maker is haar echtgenoot en bovendien is hij haar verlosser. En dat is helemaal niet zo gek, want de losser is gewoon ook de echtgenoot. Want de losser van Rut was Boas en die werd dus haar echtgenoot. Heel eenvoudig, ja. Nou, dat was even een voorbeeldje. Dan ga ik even door naar Jesaja 62 vers 4. En 5, maar ik doe het niet uitgebreid, want ik heb het uitgebreid besproken en duidelijk besproken in de brochure over de bruidegom en de bruid. Dus u leest het daarin maar na. Er staat het veel uitgebreider. Jesaja 62 vers 4, tot u, namelijk tot Israël, zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste, maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar. En uw land zal genoemd worden het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. En als de vrouw terugkeert tot de oorspronkelijke man, dan zondigt het land daardoor. Lazen we in Deuteronomie 24. En hier staat toch dat het land trouwt met de Heere. Maar dat is dan ook niet het herstel van het oude, maar tot stand komen van iets totaal nieuws, namelijk onder het nieuwe verbond. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En in de brochure heb ik dus uitdrukkelijk aangetoond dat hier sprake is niet alleen van het huwelijk tussen de Heer en Israël, maar zelfs is hier sprake van het huwelijk tussen Christus en Israël. En aangezien Israël een volk is, is Christus ook een volk. Oftewel, aangezien de bruid een volk is, is de bruidegom ook een volk. En dat volk is dus de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. Ja, inderdaad. En dat staat in dit vers dus. Ik ga het niet verder uitleggen, want dan moet ik het op het bord onder elkaar schrijven. Dan kun je dat zo in één oogopslag zien. Maar in die brochure staat dat dus.
Maar dat is
wel.
Hè?
Het is een jonkvrouw, ja. Kijk, een jongeling, dat is dus niet de heer die van ouds is, de schepper van hemel en aarde, zal ik maar zeggen. Maar jongeling duidt op het feit dat hij uit de dood is opgestaan, dat hij jong is. Hij is niet zo oud als wij dachten. Hij is een jongeling. Het is niet een oude man wiens vorige huwelijk hersteld wordt. Het is een jongeling. Hij is namelijk degene die uit de dood is opgestaan. En hetzelfde geldt voor de vrouw, voor de bruid dus, want het is een jonkvrouw. Zie je? En de bruidegom is bovendien uw kinderen, de kinderen van Israël. Want de kinderen van Israël, dat is inderdaad de gemeente. Wij zijn uit Israël voortgekomen. En toch zijn we in de toekomst de bruidegom. Want de gemeente is niet de bruid, maar de gemeente is de bruidegom. Nou ja, de gemeente is het lichaam van de bruidegom. Als je het dan helemaal precies wil zeggen. Maar ik geloof niet dat daar veel verschil tussen zit, hè. Uw kinderen zullen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Ja?
Maar een jonkvrouw,
ja.
Dat is Israël.
Ja.
Een wedergeboren
Israël. Een wedergeboren Israël. Ja. Het is uitdrukkelijk een wedergeboren Israël. Want het oude Israël is officieel ook gestorven. Gij zijt ook der wet gedood enzovoorts. En de bedoeling is dat Israël in de toekomst wedergeboren wordt als volk, als natie, en dan inderdaad in het huwelijk treedt met de man die wedergeboren is. En dat blijkt dan te zijn Christus, inclusief de gemeente. Maar het andere verhaal is dat die bruidegom inderdaad uit Israël is voortgebracht. Het zijn de kinderen van Israël. Want dat is die vrouw uit Openbaring 12 die bevalt van de mannelijke zoon. En die mannelijke zoon is dan inderdaad de gemeente. Eerst het hoofd, daarna het lichaam wordt geboren. Dat is de mannelijke zoon. En dat blijkt de bruidegom te zijn. Het klinkt wat vreemd, maar het komt omdat we nou dingen met elkaar vergelijken die je niet goed vergelijken kunt. Het een is het oude verbond en wat eruit voortkomt, en het andere is het nieuwe verbond. Onder het oude verbond en in verband met het oude verbond is de gemeente het kind uit het huwelijk tussen de Heer en Israël. Dus daaruit geboren. Is uit de vrouw geboren. Maar onder het nieuwe verbond is dat kind weer de bruidegom. En onder het nieuwe verbond is Israël, een wedergeboren Israël, wel te verstaan, de bruid. Maar laat ik maar even doorgaan. Dit hoofdstuk laat ik verder voor wat het is. En dan ga ik naar Hosea 2. Hosea 2, daar in Hosea namelijk is sprake van. Ik meen dat ik het al een keer, de vorige keer ook heb aangehaald uit Hosea 1. Daar is sprake van Hosea, die moet trouwen met een vrouw der hoererijen. Want het land hoereert ganselijk van achter de heren. En uit dat huwelijk, wat een type is van het huwelijk tussen de heren en Israël onder het oude verbond, worden geboren achtereenvolgens Jezreel, vers 4. En dat betekent dat de Heer zal verstrooien. En Israël werd verstrooid. Dan vers 6 werd geboren Lo-Ruhama. En want Lo-Ruhama betekent dat de Heer zich niet meer zal ontfermen over het huis Israëls. Dat is vers 6. En daarom zei ik er straks, knoop dat woord ontferming even in uw oren. Nou, hier heb je die ontferming, Ruhama. Lo-Ruhama wil zeggen geen ontferming. De Heer zal zich niet meer over Israël ontfermen. Waarna vervolgens nog geboren wordt in vers 9, Lo-Ami. En dat betekent dan dat Israël niet langer Gods volk zal zijn. Want Lo betekent niet, en Am is volk en Ami is mijn volk. Dus niet mijn volk, Lo-Ami. Dus op drie manieren, bij drie verschillende gelegenheden, eigenlijk op drie fasen uit de geschiedenis van Israël, wordt gezegd dat de Heer zich niet langer zal ontfermen, niet meer over Israël, en dat hij Israël zal terzijde stellen. En dan volgt vers 10. Nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat het een plaats waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt Lo-Ami, Gijlieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levenden Gods. En dan vers 12, zeg tot uw broederen, Ammi, dat is lo weg, hè? Ammi, dat is dus mijn volk. En tot uw zusteren, Rugama, namelijk ontferming. Want de Heer zal Israël weer als volk aannemen en de Heer zal zich over Israël weer ontfermen. Dat is wat we zojuist lazen in Jesaja 54. Dat wordt hier aangekondigd en dan wordt het verder uitgelegd, bijvoorbeeld in Hosea 2. Waar staat in vers 18 dat de Heer tot Israël zegt, en ik zal u mij ondertrouwen, in de nieuwe vertaling staat zelfs, als ik me niet vergis, en ik zal u mij tot bruid werven, dus wat voorbarig vertaald, maar dat is het inderdaad, ja. Ik zal u mij ondertrouwen, voor altijd, in eeuwigheid staat er. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Oftewel, en gij zult de man omvangen. Dat is het. Want de Heer zal zijn woord, zijn wet, in hun binnenste, of in haar binnenste, schrijven. En dat is de uitdrukking van gemeenschap. Nou, en dan volgt nog een kleine toelichting in Hosea 3, want daar staat in vers 1 dat de Heer zei tot Hosea, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend. Hebt u dat, een vriend? Lazen we er straks zo, weet u nog, haar vriend. Bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet. Wel, als ze bemind wordt van een vriend, hoe kan ze dan overspel doen? Heel eenvoudig, omdat die vriend haar man is. Die man is haar vriend namelijk. En in dit geval is dat uiteraard Hosea zelf. En die vrouw die hij wederom moet gaan beminnen, dat is ongetwijfeld de vrouw waarmee hij getrouwd was, Gomer, maar het was een vrouw die weggelopen was. Inmiddels. En daarom kocht hij haar, staat er in vers 2, voor 15 zilverlingen en een homer gerst en een halve homer gerst. Anderhalve homer gerst dus. En dat spreekt over het feit dat de Heer zijn weggelopen, zijn versmade vrouw of zijn weggestuurde vrouw alsnog terugwerft. Dat wil zeggen, hij koopt haar terug en hij heeft dat inderdaad gedaan. Hij heeft haar gelost en heeft de prijs daarvoor moeten betalen, zoals Hosea dat hier moest. En toen lazen we in Jesaja 53 dat de Heer zich zou verbergen voor Israël. En in de toekomst zou hij zich vervolgens niet meer voor haar verbergen. En dat vind je hier ook, want er staat, en ik zeide tot haar, vers 3, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, noch een man geworden. En ik ook na u. Met andere woorden, deze vrouw wordt teruggekocht en Hosea zegt tot haar, gij zult alleen blijven, gij zult niet hoereren. En het eigenaardige is dat sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus heeft Israël niet meer de afgoden gediend. Dat is gek, want dat deed ze in het Oude Testament wel. Baal en Astaroth en hoe het allemaal maar heten mag. Maar toen de Heer Israël terugkocht met de prijs van zijn bloed, zal ik maar zeggen, heeft ze daarna geen afgoden meer gediend. Maar ze is wel alleen gebleven. Dat staat hier ook. Gij zult niet hoereren, nog een man geworden. En ik ook na u. Ik lees dat met opzet nog even mee. Want er staat dus dat die vrouw bleef zonder man. En dat is Israël dus nu nog zonder man. Ze hebben geen God. Geen man. Ze hebben een man verworpen. En er is nog niet gemeenschap met een ander. Daarom prediken we hen nog steeds het evangelie. Maar het staat bovendien, en ik ook na u. En dat betekent dat de Heer zelf ook niet met een andere vrouw uiteraard gemeenschap zou hebben of wat voor wijze dan ook. En dat sluit dan ook de mogelijkheid uit tot de leer die zegt dat de Heer inmiddels een andere bruid heeft. Namelijk de gemeente, waarna hij in de toekomst alsnog een tweede bruid zal hebben, namelijk Israël. Want hier staat gewoon dat de huwelijk wacht op de toekomst. Er zou een tijd passeren waarin Israël nog de Heere een huwelijk zouden hebben of iets dergelijks. En dat betekent dat dus het onmogelijk is om hier de situatie van de gemeente in te lezen. Want die zit hier niet in. Integendeel, de Heer is alleen gebleven en Israël is alleen gebleven. Want er is niet sprake van een vrouw. Althans niet in die zin. U zult nou zeggen, maar Efeze 5 dan, want er is sprake over de vrouw, namelijk de gemeente. En dan zeg ik, dat kan wel zijn, maar daar gaat het niet om een vrouw als zodanig. Daar gaat het om dat wat vrouwelijk staat ten opzichte van Christus. En dat blijkt niet een vrouw te zijn, maar dat blijkt te zijn zijn lichaam. Dat staat erbij. Niet zijn bruid, maar zijn lichaam. Dat wat daar als vrouw of vrouwelijk wordt aangeduid, is niet zijn bruid of iets dergelijks, maar is zijn lichaam. Zie? Dus dat is niet een uitzondering, die situatie daar in Efeze 5. Dat is volstrekt in overeenstemming met wat hier in Hosea 3 staat. De Heer is zonder vrouw en Israël is zonder man. Een tijd lang en pas daarna zal een nieuw huwelijk tot stand komen, of gemeenschap tot stand komen. Er staat hier ook, vers 4, want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst, en zonder offer en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. En dat is vandaag. Geen afgoden, maar ook geen God. Geen koning, geen vorst, geen offerdienst, ook geen tempel, zoals ze zelf zeggen. Zonder opgericht beeld, zonder efod en terafim. Het gek is nog, als er ooit een beeld wordt opgericht, dan betekent dat meteen het einde. Want er blijkt een beeld te zijn gewijd aan Satan zelf. Ja, dat is de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, ja. Maar als dat wordt opgericht, dan komt grote verdrukking. En dan duurt het nog 3,5 jaar. En dan is het afgelopen. En daarna vindt plaats de wedergeboorte van Israël. Maar daarover hebben we het een andere keer uiteraard. Nou, hier staat, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere, hun God, en David, hun koning. Hoeveel zoeken ze er nu? Eén, juist. De Heere, hun God. Want dat is dezelfde als David, hun koning. Nou ja, het is de zonen Davids, maar die wordt nou eenmaal David genoemd. Wij lazen dat er straks trouwens in Jesaja 55. De Heer zal hen geven de gewisse weldadigheden van David, maar David is al lang overleden, zou Petrus zeggen in Handelingen 2. Of Paulus in Handelingen 13. En daarom als er staat David, dan is dat de aanduiding van de zonen Davids, namelijk Christus. En hij is de Heere, hun God. En zij zullen vrezende komen tot de Heere. Ze zullen eindelijk God vrezen dus. Ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. En over dat laatste dag, die laatste dagen moet ik het dan echt hebben. Dat is namelijk Openbaring 19. Openbaring 19, waar staat die vers 6? Ik hoorde een stem ener grote schare en een stem veler wateren. En als een stem van sterke donderslagen zeggende, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Letterlijk betekende trouwens, heeft het koningschap aanvaard. Heersen is hier het aanvaarden van de heerschappij. En dat is bij de aanvang van de 1000 jaren, dat is de 7e bedeling, dus u houdt dat te goed. En dan staat er in vers 7, laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen. De bruiloft van onder het nieuwe verbond is dus het duizendjarig rijk. Want daar begint hier, die 1000 jaren. De bruiloft is dus ook niet bij de opname van de gemeente en daarna in de hemel. Want per slotverrekening is ook de gemeente die bruid niet. Maar het gaat om Israël, het gaat om het koninkrijk van Israël en de weldadigheden van David. Wel, dat is in die 1000 jaren. En daarom bij de aanvang van de heerschappij van Christus in die 1000 jaren dus, staat er, de bruiloft des lams is gekomen. En er staat bij, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Hetgeen toch op zijn minst wat merkwaardig is, want zo zeg je dat niet. Je zou zeggen, de bruid heeft zichzelf bereid. Maar er staat, zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Omdat het ongetwijfeld een verwijzing is naar de situatie zoals die ooit onder een oude verbond was. Wat vroeger de vrouw was. is nu de bruid die bereid is. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmaking der heiligen. Zalig, of schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Zodat we zien dat inderdaad de hele Bijbel door die lijn te vervolgen is van de huwelijk tussen de Heer en Israël, wat dan uitloopt op een nieuw huwelijk onder het nieuwe verbond. En er is maar sprake van één vrouw, namelijk Israël, en niet van twee. Dus ook niet sprake van dat de gemeente die bruid zou zijn of zo. Want dat is een leer die alleen maar voortkomt uit de vergeestelijking van de Oude Testamentische profetieën. Heel eenvoudig. Het komt voort uit de leer dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. En als Israël die bruid is, wel, dan is die kerk die bruid.
Zo zeggen we ook dat we het Oude Testament weer loszien van het Nieuwe.
Jawel, maar dat zeggen ze wel. Maar het Oude is natuurlijk toch een beeld van het Nieuwe. Een voorbeeld van het Nieuwe. Illustratie van het Nieuwe. En er komt dan nog wat anders bij. Er bestaat ook een leer die zegt dat de Heer twee bruiden heeft. Namelijk één, dat is Israël. En de ander is de gemeente. En omdat Israël een aardse bestemming heeft, zegt men een aardse bruid. En omdat de gemeente een hemelse bestemming heeft, zegt men de hemelse bruid. Maar u voelt hopelijk allemaal wel dat we nou met volstrekt onbijbelse terminologie bezig zijn. Dat is een leer die alleen is uitgevonden omdat men oorspronkelijk geloofde, net als de Rooms-Katholieke kerk en daarna de Reformatorische kerken, dat de kerk die bruid is, waarna men heeft moeten erkennen dat die hele bruidskwestie slaat op Israël. Dat kan men niet ontkennen. Ik heb zelfs net van de week gelezen in een boek van niemand minder dan John Nelson Darby, dat hij zegt dat het Hooglied, wat spreekt over bruidegom en bruid, natuurlijk primair, absoluut eerst moet toegepast worden op Israël. Nou, dan hoor je het eens van een onverdachte personage, zal ik dan maar zeggen. Het is een Israëlitische aangelegenheid. Je kunt het zelf nazoeken. In het boek gaat om de synopsis. Er was een hele reeks van boeken van Darby. En een van die boeken daarin gaat over Hooglied. Het is gewoon te koop in de boekhandel. Dus je kunt dat zelf nazoeken. Men heeft dus achteraf moeten erkennen dat die kwestie van die bruid, dat het slaat op Israël. Maar omdat men zelf als gemeente al die positie voor zich had geëist, heeft men toen een leer uitgevonden waarin men zegt van nou, de Heer heeft dan twee bruiden. Maar dat is natuurlijk inconsequent. Men heeft iets herontdekt in de schrift, maar men moet ook bereid zijn om dat wat men dan kennelijk foutief gezien heeft alsnog op te geven.